En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmiddag zijn uit het Oude Testament. En wel uit het boek der psalmen en daarvan de 86e psalm.
Een gebed van David. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en nooddruftig. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunstgenoot. O Gij, mijn God, verlos uw knecht die op u betrouwt. Zijt mij genadig, Heere, want ik roep tot u de ganse dag. Verheug de ziel uw knechts, want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want Gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende, en van grote goede tierenheid allen die u aanroepen. Heere, neem mijn gebed ter oren en merk op de stem mijn smekingen. In de dag mijn benauwdheid roep ik u aan, want Gij verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere, en er zijn geen gelijk uw werken. Al de heidenen, Heere, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren. Want Gij zijt groot en doet wonderwerken. Gij alleen zijt God. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Heere, mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven. En ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Want uw goede tierenheid is groot over mij. En Gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt. O God, de hoovaardigen staan tegen mij op. En de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel. En ze stellen u niet voor hun ogen. Maar Gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God. Langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. Wend u tot mij en zijt mij genadig. Geef uw knecht uw sterkte en verlos de zoon uw dienstmaagd. Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijns haters zien en beschaamd worden, als Gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben.
Liefde gemeente, ik zou eigenlijk wat willen zeggen, in de eerste plaats tot onze jonge mensen. Jonge mensen, wij zijn als mensen altijd maar op zoek naar geluk. Op zoek naar liefde. Op zoek naar aandacht. Op zoek naar vriendschap. En dat is te begrijpen. Maar wat is nou het verdrietige van dit alles? Wel, als je zoekt naar aandacht, dat je die soms even van iemand krijgt, maar dan is het weer voorbij. Als je bezig bent met je lichaam op de sportschool, en je denkt dat je al heel wat bent en dat je er al heel aardig uitziet, en je wordt ziek en het verdwijnt weer. Of je bent bezig in de muziek. En je wilt daarin ook groeien. En dat je uiteindelijk merkt dat het niet gaat. En zo lopen we allemaal tegen onze teleurstellingen aan. En merken we in al de dingen dat het maar zo even is. Dat het zo beperkt is. Dat het echt waar is wat dat spreekwoord zegt. Opgaan, blinken en verzinken. En misschien zeg jij ook wel, ja, ik zoek zo naar geluk. Ik zoek zo naar vreugde. Maar dan denk ik dat ik het even heb. En dan ben ik het weer kwijt. En hoe komt dat nou? Wel, dat komt omdat we het op de verkeerde plaats zoeken. Omdat we die vreugde en die blijdschap zoeken in de dingen van hier beneden. Om het zo te zeggen met een woord van de Bijbel, omdat we het in de wereld zoeken. Maar de Heere zegt dan ook dat de dingen van de wereld voorbij gaan. Dat het maar even is. Je zou bijna mogen zeggen, die dingen van beneden, die kun je jonge mensen vergelijken met een zeebel. Dus denk, oh wat prachtig. Kijk mij nou toch eens in die vlog. Wat heb ik dat geweldig gedaan. En even later krijg je een vernietigende kritiek. En dat gevoel van tevredenheid. En kijk mij nou eens. Net als een zeebel, het ploft uit elkaar. En er blijft niets van over. Jonge mensen, waar is dan wel vreugde te vinden? Waar is dan wel blijdschap te vinden? Wel, die is alleen te vinden in God. En de vreugde in God, dat is een blijvende vreugde. Dat is wel een aangevochten vreugde hier beneden. Maar dat is een vreugde die blijft tot in de eeuwigheid. Omdat die vreugde is in God. En God is eeuwig. En daarom is Hij ook die vreugde in je hart geeft. Die nooit ten volle verdwijnt uit je hart. En die straks bij het sterven overgaat in eeuwige vreugde. En daarom, jonge mensen, hoop ik dat jij vanavond voor het eerst, of jij voor iemand die vreugde al kent, door genade die vreugde mag verdiepen. Dat je die vreugde weer mag vinden. En dat het echt zo mag zijn. Wat die dichter zingt. Dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd. Van zeer en vreugde. Dat je vanavond echt iets van die blijdschap in God mag ervaren. Dat je mag huppelen van zielenvreugd. En dat je niet luistert naar de duivel die je probeert wijs te maken. Dat de dienst van God een sombere dienst is. Maar dat je ervaren mag dat er geen diepere vreugde is dan vreugde in God, naar waarde nooit te danken. En het is het verlangen van de dichter om weer die vreugde te mogen ervaren in God. Omdat u weer mag weten wie God is. En als je dat mag ervaren, wie God voor je is, dan geeft dat vanavond een vreugde die je voor niets in deze wereld zou willen ruilen. En geliefde gemeente, wat ik tegen de jonge mensen zeg, dat zeg ik ook tegen u. Dat zeg ik ook tegen de Broeders Kerkeraad. Wat zou het heerlijk zijn als we aan het einde van de dienst ons mogen verheugen in God. En dat we dat ook straks in de consistorie tegen elkaar mogen zeggen. Heb je er ook iets van geproefd? Van die blijdschap die er te vinden is in de Heere. En u, jij kind van God, dat de Heere het je vanavond weer geven mag. Dat je er iets van ervaren mag als je de kerk uitgaat. Dat je wel zou zeggen, ik zou wel willen huppelen van zielenvreugd. Dat ik weer iets heb mogen geloven. Wie God in Christus voor mij is. Dat Hij voor mij is een verzoend Vader. En dat ik het weten mag. Dat Gods lieve geest mij leidt. En dat ik steunen mag op het verzoenen bloed van Christus. En dat ik het vanavond weer geloven mag, dat ik op weg ben naar Sion. En als dat weer verlevendig mag worden, dan geeft dat in het hart een intense vreugde, een blijdschap, zo heerlijk, zo groot. En het is daarom dat de dichter in Psalm 86 bidt, en we horen het hem zeggen in het vierde vers. Verheug de ziel uw knechts, want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want, en dan komt het, waar vindt hij dan zijn vreugde in? Wel in God, want gij, Heere, zijt goed en gane vergevende en van grote goede tierenheid allen die u aanroepen. Gemeente, bij de overdenking vanmiddag heb ik wel het thema en de punten aangepast dan dat ik die moest doorgeven. We schrijven bij deze tekstwoorden dan Davids verlangen naar vreugde. En dat verlangen is ontstaan te midden van verdrukking. Dat verlangen is uitgesproken in het gebed. En in de derde plaats, dat verlangen is vervuld in God. We schrijven dus bij deze tekstwoorden Davids verlangen naar vreugde. Dat verlangen is ontstaan te midden van verdrukking. In de tweede plaats, het is uitgesproken in het gebed. En in de derde plaats, het is vervuld in God. Verheug de ziel uw knechts, want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want gij, Heere, zijt goed en gane vergevende en van grote goede tierenheid allen die u aanroepen. We schrijven bij deze tekstwoorden Davids verlangen naar vreugde. Ontstaan te midden van verdrukking, uitgesproken in het gebed en vervuld in God. En geliefde gemeente, dan heb ik maar één verlangen, dat u vanavond het de dichter mag nazeggen. Want God is goed en gane van vergevende en van grote goede tierenheid. En dat u zich zo en dat jij je zo in God mag verheugen. En dat is het wonderlijke. Dat je je in God mag verheugen en verblijden. Terwijl je verkeert in grote moeite, zorgen en verdrukking. Want zo luidt onze eerste gedachte. Die vreugde in God, die is ontstaan te midden van verdrukking. Want als je de psalm leest, dan merk je dat de dichter het heel moeilijk heeft. We horen hem zeggen, ik ben ellendig en nooddruftig. En dat zijn twee woorden die je samen in de Bijbel heel veel tegenkomt. Ze zijn als het ware aan elkaar verbonden als een tweeling. Steeds weer tref je ze aan, ellendig en nooddruftig. En onze kanttekeningen die schrijven bij deze woorden, dit zijn de titels van Gods kinderen. Een titel. Ik weet wel dat ik het heel wat vond toen ik ook een titel had. Meester in de rechten. En dan denk je al heel wat van jezelf, nietwaar? Als je zo'n titel hebt na een studie. Maar Gods kinderen hebben een andere titel. Waar je ze aan kunt herkennen. Dat het waar wordt wat de Heer Jezus zegt. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat is het testament wat de Heer aan zijn kerk meegeeft. En David, hij ervaart het ook. Ik ben ellendig en ik ben nooddruftig. En wat betekent dat, jonge mensen? Als hij dat zo tegen de Heer beleidt en zegt, Heer, ik ben ellendig. Wel, ellendig, dat betekent dat je je rampzalig voelt. Dat je je erbarmelijk voelt. Dat je te maken hebt met veel verdriet en met grote moeite in dit leven. Dat is ellendig. En als je naar de herkomst van dat woord luistert, ellendig, Dan betekent dat in het oud-Nederlands uitlandig. Dat je niet thuis bent. Dat je op weg bent naar een ander vaderland en dat je hier op deze aarde geen rust en geen vrede vindt in de dingen van deze wereld. Dat is een ellendige. Die hier niet thuis is. Die zich hier een vreemdeling voelt. Een pelgrim. En het tweede woord wat eraan verbonden is, dat is nooddruftig. En als je naar dat woord luistert, dan voel je, dat heeft iets weg van, ik heb behoefte aan alles, ik mis alles. Ik ben een nooddruftige. Ik mis de dingen die belangrijk zijn, die heb ik niet. En deze twee woorden, ellendig en nooddruftig, behoefte hebben aan alles wat noodzakelijk is in dit leven, daarmee vlucht hij tot de Heren en zegt, Heren, dit ben ik, ellendig en nooddruftig. En daarom lezen we het ook, en ik roep u aan in die benauwdheid, dag aan dag. Dat is ook weer zo'n woord wat het leven van David typeert. Ik ben in benauwdheid. En misschien, kinderen, heb je je wel eens verslikt in een snoepje, dat je geen adem kon krijgen, dat je bijna het gevoel had dat je stikte. Wel, zo kan het ook zijn in het leven van Gods kind. Dat je door al die golven, waarvan de dichter zingt in Psalm 42, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Dat je eigenlijk niet weet hoe het verder moet in je leven. Nou, daar heeft David wel het een en ander van meegekregen in zijn leven. Je hoeft alleen maar te denken aan dat Saul hem probeerde te vermoorden door een speer naar hem te werpen toen hij aan het tokkelen was op zijn harp. Of de periode daarna, dat hij moest vluchten als een veldhoen op de bergen. En hoe hij bijna uitgeleverd werd door de inwoners van Zif aan Saul. Maar vooral aan het einde van zijn leven, toen zijn eigen zoon Absalom hem wilde vermoorden en hij vluchten moest. Benauwdheid, verdrukking, pijn. Het zijn de ervaringen van Gods kinderen hier in dit leven. En het is in die ervaring, in die werkelijkheid, dat hij gaat roepen tot de Heere. En hij dat verlangen naar God en de vreugde in God en de blijdschap in God weer mag ervaren te midden van al die benauwdheid. Want dat mag ons wel opvallen dat hij in dat gebed niet allereerst vraagt, Heere, zou u mij van al die ellende willen verlossen? Maar hij heeft maar één verlangen, Heere, geef mij weder de vreugde des heils. Heere, geef mij weer die blijdschap in u. En dat horen we hem dan ook bidden. En dan is het vanavond van belang, geliefde gemeente, dat wij erop letten hoe wij dan bidden. Dat wij deze psalm gebedsonderwijs krijgen. Hoe hebben wij te bidden als dit leven ook voor ons werkelijkheid is? Als wij onze geliefde vrouw naar het graf moeten brengen. Als wij onze vader moeten gaan begraven. Als we de pijn en het verdriet gevoelen. En zo zijn er natuurlijk veel meer voorbeelden van nooddruftigheid, van ellendigheid, van benauwdheid. En hoe moeten wij dan bidden? Wel, wij krijgen in deze psalm gebedsonderwijs hoe David bidt. En het eerste wat hij dan in onze tekst zegt, want Heere, ik verhef mijn ziel tot u. Heere, te midden van dit alles neem ik tot u de toevlucht. Zo zegt hij het ook in Psalm 25. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Bidden, dat is als het ware vluchten. Vluchten tot de troon der genade. Tot u, Heere, kom ik. Heere, ik verwacht het van u alleen. Mijn hoop, die is op u. Dat is als het ware je ziel brengen in de hemel. Aan zijn gezegende voeten neervallen. Zoals we dat lezen van die mensen die de Heer Jezus ontmoeten. Dat ze aan de grond terechtkomen en voor hem buigen. Heren, ik kom tot u gevloden. Dat je zo ook vanavond in alle nood van je leven mag gaan tot hem. Maar hoe bid je dan? Wel, dat zegt David ook. Hij zegt erbij, Heren, op u vertrouw ik. En dat is wezenlijk voor het gebed, geliefde. Dat wij bidden met verwachting, omdat God de waarachtige is, omdat God de getrouwe is, omdat hij het beloofd heeft, dat hij hoort het geroep van zijn kinderen. Dat het gebed niet zomaar iets is van, nou ja, baat het niet, het schaadt ook niet. Ik vind het ook altijd heel verdrietig. En misschien hebt u het zelf ook wel gezegd, dan moet u er toch nog maar eens over nadenken. Dat als u bij uw kind zit en daar is een grote slag in dat gezin. En het is heel spannend, want uw kleinkind moet geopereerd worden en u zit daar met uw kinderen. En dat u dan misschien zegt, ja, het enigste wat we nog kunnen doen is bidden. Nou, dat is niet de juiste gestalte, geliefden. Dat is niet het laatste, maar dat is het allereerste. Wij mogen bidden en wij mogen hopen en wij mogen verwachting hebben. Niet iets van defaitisme, nou ja goed, het laatste wat we dan nog kunnen doen. We hebben van alles geprobeerd en nu, nou ja, dan kun je ook nog bidden. Nee. Maar bidden, dat is hopen op de Heere die de betrouwbare is, die doet wat hij beloofd heeft. Op u betrouw ik, Heere, want gij verhoort mij. Mag je zo bidden? En het tegen de Heere zeggen met een heilige vrijmoedigheid. Heer, en ik mag tot u komen. U gebiedt het mij zelfs tot u te komen. En ik geloof en ik hoop en ik vertrouw op u. Dat u zult doen wat u beloofd hebt, Heer. Want gij verhoort mij. Hij is de waarachtige, de betrouwbare. En het is nooit te vergeefs om tot hem te gaan. Mag je zo wel eens bidden. Te midden van de nood. Want gij verhoort mij. Heb je het wel eens tegen de Heere gezegd? Heere, ik weet niet meer hoe het moet. Maar u wel. En ik leg het bij u neer, Heere. Want u verhoort mij. Daar twijfel ik niet aan. Mag je zo nou eens bidden. En zo is van de Heere verwachten. En de Heere heilig uitdagen. En zeggen, Heere, u bent toch die God die verhoort. En dan zegt de dichter in Psalm 25. Allen die het van de Heere verwachten, zullen niet beschaamd worden. Hoe bidt hij nog meer? Wel, hij zegt, ik roep tot u de ganse dag. geliefde gemeente, daar komt het op aan. Want de Heer Jezus zegt dat we altijd bidden moeten en niet vertragen. En de duivel die zegt, hou er nou maar mee op joh. Je hebt nou al een paar keer gebeden en het is allemaal niet veranderd, zie je nou wel. Het is te vergeefs om op God te hopen. En dan moet ik denken aan die geschiedenis van die blinde Bartimeus. Die blinde Bartimeus, die begint te roepen, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En als je naar de Heer Jezus gaat roepen, is de duivel er gelijk bij om het te verhinderen. Want wat zeggen die mensen? Hou jij eens op met bidden. De meester heeft voor jou geen tijd. En dan staat er zo mooi en zo leerzaam, maar hij bad des te meer, want het was nood in zijn ziel. En zo moeten wij aanhouden in het gebed. Ik denk aan die Canaanese vrouw. Die komt in haar grote nood bij de Heer Jezus. En dan blijft het stil. En op een gegeven moment, terwijl ze maar roept, Heer Jezus, help me toch, mijn kind is in het uiterste, mijn kind is aan het sterven, help me toch, Heer Jezus. En weet je wat ze dan hoort? Stuur die vrouw eens weg, Heer Jezus. Stuur ze eens weg, want ze loopt ons na. Dan kunnen zelfs de discipelen verhinderen om tot Jezus te komen. Zo kan ook een God, kind van God, in handen van de vorst der duisternis nog een hindernis zijn. Maar die vrouw houdt aan, als een waterstroom. En dan? Dan zegt de Heer Jezus, vrouw, moet je eens goed luisteren. Ik ben voor jou niet gekomen. Jij bent toch een heidin. En ik ben toch gekomen allereerst voor mijn eigen volk. Nou, dan zou je zeggen, nou ga ik naar huis. Maar ze houdt aan. En zegt de Heer, maar er vallen toch ook nog kruimpjes van de tafel voor zo'n arme bedelares, voor zo'n hondeke als ik ben. Zie je dat? Dat is het wat David doet, hij houdt aan. Vroeger zeiden ze wel eens, zet je voet maar, zet je klomp maar tussen de deur, dat de Heer hem niet dicht kan doen. Houd maar aan in het gebed, want hij zal komen. Denk maar aan Jacob, Heer, ik laat u niet los. Tenzij dat gij mij zegent. Dat is bidden. Dat is aanhouden. Dat is kloppen. Op de deur van het hart van God. En dan laat de Heere zich verbidden. Aanhoudend bidden. En het laatste. Wat wij deze psalm als het gaat over het gebed mogen leren is, dat je bidt als een rechteloze. Want wat vraagt hij? Heere, denk aan mij in genade. Wees mij genadig, Heere. Dat wil zeggen, ik heb er geen recht op dat u mij verhoort. Maar doet u het toch? Uit genade alleen. Zullen we het nog even met elkaar herhalen? Wat leren wij? Als we luisteren naar deze biddende David, waarin hij verlangt om de vreugde weer te mogen ervaren, te midden van zijn ellende. Dan is dat gebed allereerst vertrouwend. Vertrouwend dat de Heere horen zal. In de tweede plaats is het volhardend. is het aanhoudend. En in de derde plaats is het bidden als een rechteloze. Heer, het is alleen loutere genade als u naar mij wilt omzien. Hoe komt het toch dat David zo bidden mag in zijn nood en ellende, omdat hij in het woord van God geleerd heeft dat het waar is wat de dichter zegt, bijvoorbeeld in Psalm 9. Nooddruftigen vergeet God niet, nog laat hen eindeloos in het verdriet. En dan verder, ellendig volk mag op hem wachten, hij zal hun hoop niet steeds verachten. Vanuit het woord weet hij dat God hoort naar nooddruftigen en ellendigen. En wij kennen toch allemaal wel die prachtige Psalm 72. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen zijn gena ter hulp tonen. En dat geeft hem hoop, dat geeft hem moed, dat geeft hem een aanhoudend en vertrouwend gebed. En zo wendt hij zich tot de Heere. En dan komen we bij onze derde gedachten. En dan vindt hij dat verlangen vervuld in God. Want wat gaat hij dan zeggen? En wat mag hij belijden? En wat mag hij weer bij vernieuwing ervaren? Wel, we horen hem zeggen: want gij zijt goed. En dat is het eerste. En dat is het heerlijke wat we mogen weten van God. God is goed. Onze Nederlandse belijdenis zegt het zo heerlijk, dat God de fontein is van alle goeds. En dat begint ook voor ons mensen al bij de schepping. Want daar lezen we van God en al wat hij gemaakt had. Zie, het was zeer goed. En die goedheid van God, die blijkt in zijn schepping, maar ook in de onderhouding van zijn schepping. Want zo lezen wij bij de dichter: hij doet zijn hand open en verzadigt al wat er leeft. Hij doet de zon opgaan over boze en goeden. De Heer is goed in wat hij geschapen heeft en in onderhouding van zijn schepping. En daarom mag ook Nehemia het zo mooi zeggen, en ook Ezra, dat zij mogen ervaren in alles wat ze ondernemen Gods goede hand. En daarom zegt de Heer Jezus het zelf tegen de rijke jongeling: er is niemand goed dan één, namelijk God. Maar de Heer is niet alleen goed in de schepping en in onderhouding van de schepping en in het nabijzijn van zijn kinderen, maar in het bijzonder blijkt de goedheid van de Heer in de verlossing, in zijn verlossend werk. Hoor maar eens wat Jethro tegen zijn schoonzoon Mozes zegt: het goede dat de Heer aan Israël heeft gedaan. Wat is de Heere goed dat hij dat volk uit Egypte heeft verlost? En in het bijzonder geldt dat natuurlijk bij de verlossing uit dat geestelijke Egypte, uit dat slavenhuis. Luister maar wat Jesaja zegt: hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschapt. En wat is dan het goede dat geboodschap mag worden? Namelijk, zo zeggen onze kanttekeningen, de geestelijke verlossing door Jezus Christus. Als ergens de goedheid van God blijkt, dan is dat in zijn verlossend handelen door zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. waar we vanmorgen zo heerlijk van mochten horen, van die lijdende knecht die nou gekomen is om te sterven en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En dat hij het beloofd heeft en ik zal ze trekken. We zeiden dat nog even tegen elkaar in de consistorie van morgen. Is dat niet het heerlijkste wonder voor diegenen die zichzelf niet meer kunnen verlossen? Dat de Heere het doet en dat hij een volmaakte verlosser is en ik zal ze trekken. Blijkt daar niet Gods goedheid zo heerlijk te schitteren? En dat geeft nou een diepe vreugde in de ziel. Als je mag weten dat de Heere goed is voor een slecht mens. Dat doet hem zingen, loof de Heere, want hij is goed. We hebben het zo even al gezegd met de dichter van Psalm 36. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot een wolkenboog. En denk maar eens aan de dichter van Psalm 84. Want de Heere zo goed, zo mild. Hij is te alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Daar heb je die diepe vreugde. Als je te midden van de ellende bent, als een nooddruftige ellendige. Wat geeft dat een intense vreugde, als je mag weten dat de Heere niet begeeft en niet verlaat. En dat Hij nabij is en dat Hij het goede niet in nood onthouden zal. Zelfs niet bij dat ontzaglijke moment dat je gaat sterven. Arm toch als je moet sterven zonder God en zonder borg. Als je toch sterven mag met Gods goedheid in Christus Jezus. Gods goedheid. Mag je je vanavond ook over verwonderen. Heer, u bent zo oneindig goed voor mij, arme ellendeling, zondaar. Want u bent goed. Maar wat zegt hij nog verder? Want u bent niet alleen goed, Heere, maar u bent gane vergevende. Dat is zo wonderlijk. Je zou het zo mogen zeggen, geliefde gemeente. Vergeven, dat is het liefste werk van God. God doet niets liever dan een arme zondaar vergeven al zijn zonden. Hoeveel ze ook zijn, hoe groot ze ook zijn, hoe langdurig ook bedreven. Hij is gane vergevenden. Zul je dat nooit vergeten? Dat is nou het liefste werk van God. Maar om dat te kunnen doen, heeft hij ook het grootste geschenk moeten geven, zijn enige geboren, geliefde Zoon Christus, om hem aan het kruis te verbrijzelen. Dat heeft hem alles gekost, om zo aan een zondaar genade te kunnen bewijzen. Maar dan is het ook zijn liefste werk, om een arme bedelaar, die daar smeekt, Heere, vergeef alles wat ik heb misdreven. Maar weet je waar het nou op vastzit, geliefde gemeenten, bij velen, dat we te hoogmoedig zijn. Want als er één zonde is die de mens typeert in zijn diepste wezen, dan is dat hoogmoed. En hoogmoed wil niet leven van genade. Hoogmoed, dat is het zelf willen doen. Hoogmoed, dat is jezelf willen handhaven. En ik lees even voor onze jonge mensen, die daar misschien wel smaak in hebben, een gedicht. Een gedicht voor van Marsman. En in dat gedicht typeert hij een mens. Een mens zoals hij zelf ook is. Hoogmoedig. Een stervend mens. En dan moet je eens luisteren wat Marsman zegt. Toen zei de man, ik ben moe. Vijand laat van mij af. Ik verweer me niet meer. Ik lig nog maar wat en wacht af of ik gehaald word vannacht. En de priester, ik breng u de Heer. Maar hij met de laatste slag sloeg het kruisbeeld weg van zijn mond en krijste, ga weg. Neem mijn laatste bezit mij niet af. Mijn zonden gaan mee in het graf. Wat tekent Marsman hier? Wel een stervende, die weet dat hij gaat sterven. En de Romeinse priester komt nog even op bezoek en houdt hem een kruisbeeld van Christus voor, om dat te kussen tot vergeving van de zonden. Maar hij slaat het weg. En hij zegt, laat mij toch mijn zonden houden en ze meenemen in mijn graf. Misschien vind je het wel verbijsterend. Maar dat is nou de mens getekend in zijn diepe hoogmoed. Ik wil mijn eigen redder zijn. Ik heb geen Christus nodig tot vergeving der zonden. En geliefden, misschien huiver je wel van zo'n gedicht dat je zegt, tjoe, dat is toch ook wat. Maar hoe is het nou met u? Mag u dat nou vanavond zeggen? Ja, dat weet ik. God is gaarne vergevende. Ik heb het zelf mogen ondervinden. Toen ik inleefde, wat die dichter u het schrijft, zoveel kwaads. Tegen zoveel lichts bedrijven. Dat ben ik. Maar God heeft zich in zijn genadige liefde over mij ontfermd. Mag ik het ook zeggen vanavond. God is gaarne vergevende. Is dat ook de diepe vreugde van je ziel vanavond? Mag je zo in God verheugen? Zeggen ja, Heere. Dat is nou voor mij het grootste wonder, dat u mij zo'n goddeloze al mijn zonden hebt vergeven. Dat u zo naar mij wilde omzien en mij reinigen wilde van al mijn zonden. Dat geeft de vreugde in God naar waarde nooit te danken. Als je nou vanavond weer bij ervaring mag weten van die vergevende liefde, dan ga je het met heel je hart zingen. En dan wel de vreugde in je ziel op, als je mag weten met de dichter van Psalm 32. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Als dat toch weer eens waar mag worden vanavond. En je mag het weten, die van de straf. Voor eeuwig is ontheven, ik ga straks niet naar de hel, maar ik mag straks eeuwig bij mijn koning wezen, wiens wanbedrijf waardoor ik was bevlekt, voor het heilig oog des Heren onder dat dierbare bloed is bedekt. Meent, ik dacht zo even onder het zingen, terwijl ik op de klok gekeken had, nou ben je met imitaten, nou kan je nog niet preken. Want de tijd is inmiddels weer verstreken en nog weer te weinig tijd voor onze derde gedachten. Maar misschien mag ik u daar dan dat ene nog in meegeven. Waar deze tekst mee eindigt. Als u nou onder het zingen iets gezien hebt van het geluk van Gods kinderen. Als je nou vanavond iets gevoeld hebt van die diepe vreugde die Gods kinderen vinden in God. Als ze God zo mogen leren kennen, hij is goed en hij is gaarne vergevende. En als hun ziel zich dan in God verheugen mag, dat je denkt, en dat mis ik nou. Dat mis ik nou. Die vreugde. Die blijdschap. Dat ik God zo mag kennen als hij goed is. En dat hij ook nog voor mij vol van vergevende liefde is. Moet je eens luisteren wat dan David ten slotte zegt. En dan vat hij als het ware die twee begrippen, goed en vergevende, samen in dat ene woord goedertierenheid. Dat zou ik graag willen uitleggen, maar de tijd is voorbij. Maar zie dat nou maar als een samenvoeging van dat woord. Hij is goed en hij is gaarne vergevende. En dan zegt David er nog bij. Hij is dat van grote goedertierenheid. En voor wie wil de Heere dat nou zijn? En zul je dat nooit vergeten. Waar David, verlicht door de Heilige Geest, ons in Gods opdracht geleid door de Heilige Geest zegt, en hij is van grote goedertierenheid voor allen die hem aanroepen. Niemand in de Bethelkerk of die thuis meeluistert, wordt uitgesloten. Calvijn die schrijft in zijn verklaring bij dat woordje allen. David spreekt hier van allen. Opdat ieder van u, jou en ik, opdat wij allen zonder uitzondering, van de grootste tot de kleinste, de vrijmoedigheid hebben om de toevlucht te nemen tot de goedheid en de barmhartigheid van God. En daarom smeek ik u, zoals Paulus dat zegt, wij bidden u dan van Gods wegen, wetende de schrik des Heren, dat u van Gods wegen de vrijmoedigheid gekregen hebt in dat woordje allen die u aanroepen, om heden de toevlucht te nemen tot deze Heere, die goed is en gaarne vergeven is, die Heere die gezegd heeft, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, al waren uw zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken witter dan de wol. Ik zal ze maken witter dan de sneeuw. Want ik ben goed en ik ben gaarne vergevende. Zo is de Heere. En hij maakt het waar. Die mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. En hij heeft het gezegd bij monden van de profeet Joël. En het zal geschieden. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Geloof dan toch zijn heil en troostrijk woord. Amen. Eindigen met gebed. Heere, zo komen wij tot u. En geef vanavond uw kinderen die vreugde, waar David om gebeden heeft. Verheug de ziel uws knechts. En hij vindt zijn vreugde in u, als hij het weer weten mag. En het belijden mag. En het uitroepen mag. Want God is goed. Want God is gaarne vergevende. O, wat is dat een troost voor al uw kinderen, dat u die bloedfontein bent en dat u elke dag weer genadig bent, dat u elke dag weer verzoent al dat bedreven kwaad. Dat geeft zo'n diepe vreugde, zo'n blijdschap in de ziel. U bent goed, Heere, en u bent gaarne vergevende. O, Heere, Geef ook vanavond aan al uw kinderen die vreugde bij vernieuwing te beleven. En dan hebt u ook vanavond voor al degenen die die vreugde niet kennen, zo'n heerlijk woord. Allen die u aanroepen, daarvoor bent u vol van goede tierenheid, vol van genade. En u zult niemand afwijzen die tot u komt gevloden. Heere, laat zo het woord van u zijn kracht doen. Vergeef alle tekort wat erin was, Heere. En dat was weer veel van onze kant. Ook dat moet u reinigen in het dierbaar bloed. Zegen het uwe, bouw de gemeente op in dat allerheiligst geloof. Breng nog toe en bouw nog op dat enige fundament, Jezus Christus. Heere, we hebben niets verdiend. We smeken het u uit genade alleen om Jezus wil. Amen.